Er was ons gevraagd om een kwartier ongeveer pauze te houden. Als ik op mijn horloge kijk, zie ik dat het iets langer is. Het zou goed kunnen. Gebrek aan tijd. Of misschien te veel aan tijd, dat kan ook. Dopers denken in onze dagen, daar hoop ik u een lezing over uit te spreken. Op 29 juni 1858... schrijft een bekende Engelse predikant een brief aan een vriend van hem in Nederland. Die vriend heet G. Tips in Rotterdam. Deze predikant schrijft in zijn brief: met blijdschap verneem ik dat er ook in Nederland een arm en verdrukt volk is dat op de Heere vertrouwt en zijn waarheid kent en bemint. Niettegenstaande de staat van de godgeleerdheid op de academies en scholen, laat het zich toch niet denken dat een land dat zoveel martelaren voortbracht ten tijde van de hervorming, en dat sinds die tijd aan zoveel meest begenadigde en uitstekende godgeleerden als Herman Witsius, Horenbeek en anderen het leven schonk, van God verlaten kan zijn. Geen geloofsbelijdenis is zo gezond als de oude Nederlandse, of gelijk aan de artikelen van de Dordtse synode. En u als volk bent gezegend met een van de meest getrouwe en bewonderenswaardige vertaling van Gods woord uit de oorspronkelijke talen, boven al de protestantse volken begunstigd. Tot zover deze Engelse predikant. De preken van deze bekende Engelse predikant zijn onder ons tot op de huidige dag geliefd. Ze zijn doorademd van de getrouwe leer naar Gods woord. Deze predikant wist zich geheel in de lijn van de gereformeerde theologen uit de 17e eeuw. Hij noemt Witsius, Horenbeek, beide onverdacht gereformeerd. Ja, zelfs de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels worden door hem geroemd. Toch was hij een baptist. Jozef Charles Philpot. Hij diende de Engelse staatskerk als predikant, maar verliet deze in het voorjaar van 1835 en werd baptist. En nog altijd weten wij ons verbonden met zijn nazaten. Ruim 200 jaar eerder, in het jaar 1609, werden in Amsterdam 50 Engelsen gedoopt. Dat is dit jaar dus precies 400 jaar geleden. En voor de nabestaanden net zo'n jubeljaar als voor ons het Calvijnjaar. Zij waren vanwege de geloofsvervolgingen hun moederland ontvlucht. Ze waren in Nederland terechtgekomen. Ontevreden waren zij over het in hun ogen halfslachtige karakter van de Engelse reformatie en de Roomse teneur van de Anglicaanse kerk. Zij legden de nadruk op de zelfstandigheid van de eigen plaatselijke gemeente. Ze hadden het ideaal van de gemeente der heiligen. Deze kleine Amsterdamse gemeente stond onder leiding van John Smith. Hij was van mening dat de doop de bestaansgrond van de gemeente is. Daarom werden de 50 gedoopt nadat zij belijdenis van het geloof hadden afgelegd. Zojuist hebben we van professor Baars een lezing gehoord over Johannes Calvijn. Calvijn heeft een groot deel van zijn leven gestreden tegen de wederdopers. Hij beschouwde hen als een ware plaag die hij wilde bestrijden. Ofschoon hij in het huwelijk trad met de weduwe van een wederdoper. Maar dat was misschien voor hem wel de beste manier om het doperdom te bestrijden. Niet alleen Calvijn, ook anderen uit de tijd van de reformatie hebben gepolemiseerd tegen de wederdopers. Luther, Zwingli, Guido de Bray en anderen, ze hebben allemaal geschreven tegen de Anabaptisten. Ik wil aandacht vragen voor het doperse denken in onze dagen. Daarbij probeer ik dicht bij huis te blijven. Zoals de Anabaptisten zich in de 16e eeuw lieten gelden, zo stel ik mij de vraag: vinden we dat heden ten dagen nog? En dan niet in de vorm van een confrontatie, maar met de spiegel voor. Treffen we het dopersdenken aan in onze eigen kerkelijke situatie? Of in de gemeente? Of in ons hart? En dan, vervolgens, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is dat doperse denken eigenlijk? Dat is toch het eerste waar we over moeten nadenken. Welke theologische tendensen treffen we aan die ons aan de dopers doen denken? Ik wil 3 aspecten van het doperse denken bespreken. Er zijn er meer te noemen, maar deze zeggen ons het meest over het doperse denken in onze dagen. Eerst iets over de doop, ten tweede over de heiliging en ten derde over de 2 naturen van Christus. Eerst iets over de doop. Bij de doperse theologie denken we vaak in de eerste plaats aan het gebruik van de volwassen doop. Gelovigen worden gedoopt nadat zij tot bekering zijn gekomen en zij ook duidelijk rekenschap kunnen afleggen van hun vernieuwing. Als dat gebeurd is, worden ze toegelaten tot de gemeente en als ware gelovigen gedoopt. Een volwassen doop, of beter gezegd de geloofsdoop, is dan ook een belangrijke kenmerk van de doopse theologie. In onze dagen vinden we in de gemeenten betrokken leden die onder bekoring raken van dopersdenken en zichzelf laten herdopen. Dat gaat eigenlijk nog een stap verder dan de geloofsdoop. We hebben het dan namelijk niet over het afwijzen van de kinderdoop en het wachten op de geloofsdoop na de bekering alleen. Maar we hebben het over een herhaling van de doop. En deze doop wordt beschouwd als een doopvernieuwing. Een bewuste beleving van de doop door onderdompeling in het water. Veel van deze gemeenteleden blijven daarna trouw kerkelijk meelevend en actief in hun thuisgemeente. Onze eerste gedachte bij dopers denken is het afwijzen van de kinderdoop. En achter het afwijzen van de kinderdoop schuilt echter meer. Om daar zicht op te krijgen, moeten we het volgende overdenken. De doop is niet noodzakelijk tot ons heil en tot onze zaligheid. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat wel. In de tijd van de Reformatie is dat dan ook sterk bestreden. De doop is ooit door Guido de Bray in een van zijn boeken de toegang tot het Koninkrijk van God genoemd. Hij bedoelde daarmee niet te zeggen dat de doop noodzakelijk is voor onze zaligheid of de zaligheid van onze kinderen. Maar hij bedoelde daarmee dat de doop ons de belofte van God verzegelt en onderstreept dat hij zondaren zal zaligen. Overeenkomstig Gods woord is de doop het teken en zegel van Gods verbond. In de weg van het verbond eist de Heere van iedere gedoopte een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, een leven overeenkomstig Gods woord en zijn wil. Dat is toch in de eerste plaats dat we ernst maken met Gods eis tot geloof en bekering. De doop verplicht ons tot geloofsgehoorzaamheid aan de Heere in de weg van wedergeboorte en bekering. Als nu zou blijken dat de gedoopten deze nieuwe gehoorzaamheid niet beoefenen, kunnen wij dan niet heel goed begrijpen dat de dopers een nadruk gaan leggen op de geloofsdoop? Immers, wanneer in ons leven als gedoopte het ware geloof niet blijkt, dan verloochenen wij de wezenlijke inhoud van onze doop. En doen wij tekort aan de eis van Gods verbond. Baptisme is daarmee een vaak terechte kritiek op het lauwe leven van de gedoopte. Het klaagt ons aan. Want volgens de baptisten is de geloofsdoop de bevestiging van Gods genade gewerkt in het hart van een zondaar en is daarom een aansporing tot een heilig leven. En dat ontbreekt volgens hen bij de kinderdoop. Als we die dikwijls heel begrijpelijke kritiek overdenken en daarvoor ons eigen hart en leven lering uit willen trekken, dan zegt iedere baptist ons dus eigenlijk dat wij de doop voor ons en onze kinderen niet uit gewoonte of bijgelovigheid behoren te ontvangen, maar dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, ons nageslacht, zijn verbond te verzegelen. Iedere baptist werpt ons eigenlijk terug op de waarde van de kinderdoop en de meerwaarde van Gods verbondstrouw. De doop is ten diepste geen daad, geen activiteit van de mens. Ook niet van de gelovige mens. De doop is totale passiviteit. En deze totale passiviteit van het ondergaan van de doop zegt ons dat Gods genade eenzijdig is. Wij zijn voor het zalig worden geheel afhankelijk van God. Hij belooft in zijn woord. Hij bevestigt zijn belofte in de doop. En hij verklaart zalig in het hart. De doop voor gelovigen die van jongs af aan onder Gods woord zijn opgevoed en zijn opgeleid tot de zaligheid past bijbels gezien niet. Er wordt dan een ongewenste breuk aangebracht tussen wat God belooft en wat wij behoeven. God belooft door zijn woord vergeving van de zonde en de eeuwige zaligheid. En wij van onze kant moeten Christus persoonlijk leren kennen als zaligmaker. In de doop is deze zaligmaker afgebeeld. In de prediking wordt het heil in Christus aangezegd. En in het sacrament wordt hij toegezegd. Woord en geest gaan samen op in de toe-eigening van deze zaligmaker. Wat God in zijn woord heeft beloofd, wordt door zijn geest in het hart gelegd. Zo bouwt God zijn gemeente. Uit kleinen en groten. Als wij dit op ons in laten werken, moeten we constateren dat een andere visie op de doop ook een andere visie op het ingaan in het koninkrijk van God inhoudt. Het gaat om een andere visie op de toe-eigening van het heil. Een andere visie op de gemeente. Dat steekt dus achter het afwijzen van de kinderdoop. En dat maakt ons zo beducht voor het doperse denken in onze dagen, in onze nabije omgeving. In het voorjaar van 1531 liep door de straten van de stad Leeuwarden een prediker. Hij was een leerling van Melchior Hoffman, voorman van de dopersen. Hoffman noemde hem geen leerling, maar apostel. Hij had er twee aangewezen. De andere was Melchior Trijpmaker uit Amsterdam. Deze doperse apostelen moesten het gedachtegoed van hun leraar verbreiden. En daarom preekte deze Friese apostel Sikke Freerks in de straten van Leeuwarden. Hij riep op tot boete en tot bekering. De Friese stadhouder, Schenk van Toutenburg, was hier niet zo van gediend. Hij liet Freerks gevangen nemen en op 20 maart 1531 werd hij op de Grote Markt te Leeuwarden onthoofd. Na zijn executie liet Freerks een kleine gemeente van 15 personen achter. Een paar boeren uit Pingjum waren getuigen van het martelaarschap van Freerks. Ze waren juist op die dag naar de markt in Leeuwarden geweest. En toen ze thuis kwamen, vertelden zij dat Sikke gedood was omdat hij zijn doop had vernieuwd. De pastoor van Pingjum ging vervolgens de schrift onderzoeken om te weten te komen of Sikke gelijk had. Deze Roomse geestelijke was Menno Simons. Hij vroeg zich af waarom iemand zich ter dood liet brengen omwille van zijn standpunt over de doop. Menno begon de Bijbel te onderzoeken en vroeg zich af wat de Bijbel over de doop zegt. En als gevolg van dat onderzoek werd hij een voorstander van de volwassen doop. Net zoals een andere getuige van deze executie van Freriks, Obbe Philips. Hij zou later Menno Simons herdopen. Deze dopersen streefden naar een gemeente die alleen uit ware kinderen van God zou bestaan. En dat is het tweede wat ik wil bespreken, de heiliging. Deze dopersen streefden naar een gemeente die alleen uit ware kinderen van God zou bestaan. De gemeente dient een heilige gemeente te zijn, afgezonderd in deze wereld. Uitgangspunt werd genomen in de beschrijving van de eerste gemeentes in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus bijvoorbeeld richt zijn brieven aan de heiligen. Dat zijn de ware gelovigen die tezamen de gemeente des Heren vormen. Deze dopersen wilden deze heilige gemeente ook hier op aarde gestalte geven. Tot de gemeente mogen alleen zij toetreden die de Heren oprecht hebben leren kennen. Anderen, voor wie dat niet of nog niet geldt, mogen wel in zekere mate deelnemen aan het gemeentelijke leven, maar staan daar in zekere zin ook buiten. Nog altijd zijn er baptistische gemeenten waar de kerkdienst openbaar is, maar die tevens samenkomsten houden waar alleen de leden worden toegelaten en toehoorders niet welkom zijn. De exegese van Efeze 5, vers 25 tot 27 speelt hierin een belangrijke rol. Daar lezen we: Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heilig zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Paulus heeft het in dit gedeelte over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Hij vergelijkt die relatie met de wijze waarop Christus zijn gemeente lief heeft en het hoofd daarvan is. Volgens de doperse denkwijze bedoelt Paulus hier te zeggen dat de gemeente des Heren volkomen heilig en onberispelijk is, zonder vlek of rimpel. Deze doperse visie op de gemeente is het streven om tot christelijke volmaaktheid te komen. Dat streven komt ook onze gemeentes binnen. Dat is niet alleen te vinden bij allerlei pinkstergroeperingen en evangelischen van welke snit ook, maar het komt ook onder ons voor. Het gaat hierbij dus om de praktijk van de heiliging. Niemand zal ontkennen dat dit een belangrijk Bijbels thema is. In het Nieuwe Testament komen we op zoveel verschillende plaatsen adviezen tegen over de praktijk van het leven met de Here. En hoe dat in het persoonlijke leven en in het gemeentelijke leven gestalte krijgt. Luther heeft zich afgevraagd hoe hij een rechtvaardig God kreeg, maar hij heeft zich niet minder afgevraagd hoe hij moest leven voor Gods aangezicht. Beide onderwerpen, rechtvaardiging en heiliging, hebben een duidelijke plaats gekregen in Gods woord. Bezinning op de heiliging is daarom een goede en Bijbelse zaak. heiligen zijn degenen die afgezonderd zijn van deze wereld. Zij leven wel in deze wereld, maar zijn niet van deze wereld. De Heere kwam in het leven van zijn heiligen. Hij vergaf al hun zonden en bedekte heel hun schuld. Zo wordt een Adamskind gereinigd en komt hij als een onbevlekte voor Gods aangezicht. En wat is dan het verlangen groot om voor hem te leven zoals hij dat wil? Dat is de heiliging. Namelijk wanneer de Heilige Geest woning maakt in het hart en leert buigen voor Gods wet om die te doen uit dankbaarheid. Zo verlangen al Gods kinderen naar de volmaaktheid. Hun Heere heeft het immers geboden. De heiliging is het werk van Gods geest in het hart van een mens, waardoor hij meer en meer aan Christus gelijkvormig wordt en tot Gods eer gaat leven. De Heilige Geest begint hiermee op het moment van de wedergeboorte en gaat daarmee door tot het moment van sterven. Door het werk van Gods geest in het hart draagt iedere gelovige vrucht. En wordt aan het leven merkbaar dat we de Heere dienen. De wet van de Heere wordt ons lief. Heiliging is het sterven aan jezelf en het sterven aan de zonde. Heiligheid komt dus niet voort uit ons mensen, maar is het werk van de Heere zelf. In de heiliging leer je jezelf meer en meer als een zondaar voor God kennen. En daar kom je dan ook nooit bovenuit. De zonde wordt werkelijk zonde en blijft ook zonde. En genade werkelijk genade. Gods liefde is overvloedig voor de grootste der zondaren. En de verwondering daarover maakt het wezen van de heiliging uit. Dat betekent dat de gelovige een leven van zelfverloochening en boetvaardigheid leidt. Dit aardse leven gaat voorbij. De dingen van de wereld gaan voorbij. Veel hedendaagse baptisten, met name in Amerika, leiden daarom een zeer sober en eenvoudig leven. Ik denk bijvoorbeeld aan de Dunkard Brethren in Pennsylvania, waarover het Nederlands Dagblad nog niet zo lang geleden publiceerde. Zij rijden het liefst in een eenvoudige zwarte auto en dragen kleding zonder opsmuk. Reeds Calvijn heeft indringend gesproken over de contemptus mundi, de verachting van de wereld. Daar straks in de lezing van professor Baas is dat ook uitvoerig aan de orde geweest. Voor Calvijn is de overdenking van het toekomende leven een karakteristieke eigenschap van het ware geloof. Dit thema bespreekt hij in boek 3 van zijn institutie. Het is de Meditatio Futurae Vitae, de overdenking van het toekomende leven. Het belangrijkste in deze meditatie is het kruisdragen. Dit kruisdragen heeft tot doel ons op de toekomst te wijzen. Deze overdenking vindt bij Calvijn niet plaats in de stilte van de kloostercel of in de beslotenheid van de binnenkamer, maar trekt in de chaos van het dagelijkse leven, in de luidruchtigheid van de straat. De omgang met God doortrekt het totale bestaan. Het is de innerlijke gezindheid. Het is de gezindheid van hen die geestelijk gezond zijn. En geestelijk gezond is hij die zich verzoend weet met God door het geloof in Jezus Christus en hem nawandelt in het dagelijkse leven te midden van wereldlingen. Dat noemt Calvijn een wonderlijke vereniging, omdat Gods geest in het hart woont en ons hier op aarde verbindt met Christus in de hemel. Hier op aarde wordt al een beginsel van de hemelse zoetheid geproefd. Juist dan wanneer de smaak van de zonde zo bitter is. Calvijn zegt, als de hemel ons vaderland is, dan is de aarde een plaats van ballingschap. Wanneer we dus het aardse leven vergelijken met het hemelse, dan is er geen twijfel aan of men kan het zonder bezwaar verachten en met voeten treden. Calvijn bedoelt daar trouwens niet mee dat wij ons uit deze wereld moeten terugtrekken. Dat deden de dopersen in de 16e eeuw. En dat doen Amish-achtige groepen nog steeds. Hij bedoelt dat wij in deze wereld onze plaats hebben in te nemen. We hebben onze roeping te vervullen op de post waar de Heere ons geplaatst heeft. Waakzaam te zijn, werkzaam te zijn in het volgen van de Heere. Totdat Hij het genoeg vindt. Is dat voor ons niet een van de moeilijkste lessen? Hoe graag zouden wij niet een volmaakte gemeente dienen? En we doen er goed ons best voor. Om een gemeente zonder vlek of rimpel te krijgen. Om dan straks als voorgangers met vlag en wimpel binnengehaald te worden. Maar wij zijn onnutte dienstknechten. Die hebben te doen wat we schuldig zijn om te doen. Gehoorzaam aan Gods roeping en de weg die Hij voor ons uitdenkt. In de dagen van de 16e eeuwse dopers beleefde Europa een wedergeboorte. Het was de wedergeboorte van de klassieken. En daarmee ook de wedergeboorte van zijn wereldsgezindheid. En van de aanvaarding, de totale aanvaarding van alles wat deze wereld te bieden heeft. De renaissance verleidde velen. En het lijden aan de wereld en haar begeerlijkheid werd minder. Sommige extreme doperse groeperingen leefden net zo onbegrensd. In het licht van het naderende koninkrijk immers was de moraal overbodig en leefde men uit de geest. Maar het leven in de vrijheid van de geest was een leven in de vuilheid van het beest. Alle mogelijk denkbare grenzen werden overschreden, vooral op het gebied van de gehoorzaamheid aan het gezag en de gebondenheid van het huwelijk. Of alleen maar te denken aan het nudisme van de dopersen in Amsterdam en de oprichting van het Koninkrijk van God, zogenaamd, in Münster. Het debakel van Münster. Moet men zich dan van elk genot onthouden? Moet men dan met een lang gezicht over deze aarde gaan, omdat niets mag en er van alles moet, geen somberheid, maar soberheid? Het is het eenvoudige leven met God. Het is de dagelijkse omgang door het geloof met Hem. Te midden van een overvloed aan genotsprikkels, een leven van matigheid leiden uit de volheid van Gods genade. Dat is het leven van de hoop. Dat het na dit leven een volkomen genieten van de Heere zal zijn in de hemelse heerlijkheid. Wij trekken als vreemdelingen en bijwoners door dit leven. In een weg van voortdurend sterven aan jezelf. En dat sterven is mogelijk uit liefde tot God, die niets anders is dan de liefde van God die in je hart is gelegd. Liefde en wederliefde. Deze goddelijke liefde is door zijn geest in het hart gelegd en deze liefde doet uitzien naar de hemelse volmaaktheid. Er zijn dus twee gevaren. In beide gedachtegangen sluipen de gemeenten binnen. Het is een bedreiging. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Het ene gevaar is dus de gedachte dat heiliging niet nodig is. Het idee is dan dat er geen strijd gevoerd hoeft te worden, omdat Christus de strijd volkomen gestreden heeft en hij overwon. Je hoort sommige christenen dan zeggen, wij leven in de vrijheid. Christus heeft voor ons de straf gedragen. Hij heeft volkomen betaald. De Heilige Geest woont in mijn hart en zorgt ervoor dat ik leef tot Gods eer. En de wet van God is nodig tot overtuiging van de zonde, maar niet nodig tot betuiging van Gods genade. Dat is het ene gevaar. Andere gevaar is tegenovergesteld hieraan. Dat is het perfectionisme. Dat is de gedachte dat christenen volmaakt kunnen worden. Het leven kan zonder zonde geleid worden. Alles getuigt dan van heiligheid. Er is geen enkele stank van de zonde meer over, niet aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. Het is mogelijk om zonder zonde te leven en 100% heilig te zijn. Dat wordt genoemd tegenwoordig het overwinningsleven. We kennen allemaal de verschijnselen wel. Grote groepen mensen komen samen in conferenties voor geestelijke verdieping. Doorgaans spreken daar de predikant, het liefst afkomstig uit Amerika of Zuid-Afrika. En we zien onze gemeenteleden vertrekken naar deze bijeenkomsten. En ondertussen komen allerlei doperse tendensen bij hen binnen. Een gemeente zonder vlek of rimpel. De overwinning op de zonde ook in je eigen leven en je wordt steeds een beetje heiliger. We moeten nu de vraag stellen of het streven naar heiligheid op zich een onbijbelse zaak is. Geeft de schrift op veel plaatsen niet aan dat we hebben te strijden tegen de zonde? Dat we onszelf hebben te verloochenen? Dat we ons kruis op ons hebben te nemen? Dat we hebben te strijden om in te gaan? Zegt Gods woord ons niet dat de gemeente des Heren het lichaam van de Heren is, die met geen vuiligheid bezoedeld mag worden? Christus is het hoofd, zittend in de hemel, en hij spoort ons toch aan om hemelsgezind te zijn? We hebben toch te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van de Vader. Het kan toch niet zo zijn dat ons leven door de zonde vervuild wordt? Na ontvangen genade is het toch een begeerte om te leven zoals Christus heeft voorgeleefd. Dat is tot eer van God. Zo wordt hij verheerlijkt. In dit leven mag toch al iets blijken van de hemelse heerlijkheid die straks komt. Iedere gelovige zoekt de dingen die boven zijn. Maar wat geeft dat een strijd? Want onze neigingen zijn zo anders, die zijn naar beneden gericht. Dat is de oude Adam in de nieuwe mens. En dat is voortdurend een leven van verliezen. En het is tegelijkertijd voortdurend leven uit de verdiensten van Christus. Als een zondaar tot geloof komt, wordt hij gerechtvaardigd. Dan leven we uit de volkomen verdiensten van Christus. God de Vader ziet ons aan alsof wij nooit gezondigd hadden. Rechtvaardig in hem. Moreel gezien worden we echter geen volmaakte schepselen die nooit meer zondigen. Maar God verklaart ons rechtvaardig voor hem. Je ontvangt Christus gerechtigheid door het geloof. Christus werd vloek in onze plaats en droeg de toorn van God. Het overwinningsleven gaat uit van een bepaalde exegese van Romeinen 7. Men zegt dat hier sprake is van een onbekeerd mens. De onbekeerde strijdt de strijd waar Paulus van spreekt in dat hoofdstuk. De strijd tussen het kwade en het goede. Het is de onbekeerde mens, dus de mens buiten Christus, die zegt, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Gelooft u dat hier de onbekeerde spreekt? Die zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Is dat werkelijk de taal van een onbekeerde? Ik kan het vooralsnog niet aanvaarden. Natuurlijk wordt door deze overwinnaars de aanwezigheid van de zonde wel erkend. Daar kan immers niemand omheen. De zonde wordt echter meer gezien als een fout, als een gebrek. Het begrip vlees in het Nieuwe Testament, met name bij Paulus, wordt daarmee het onverloste lichamelijke. Het vlees is de plaats waar de zonde zich laat gelden. De christen is de nieuwe mens en de nieuwe mens zelf is wel volmaakt in zijn rechtvaardigheid en heiligheid, maar woont nog in het onvolmaakte, onrechtvaardige, onheilige, woont nog in het vlees. Achtergrond van deze denkwijze is een afwijkende visie op de twee naturen van Christus. En dat is het derde wat ik bespreek, de twee naturen van Christus. De dopersen in de 16e eeuw leerden dat Christus zijn menselijke natuur uit de hemel had meegenomen en dat de baarmoeder van Maria als het ware het doorgeefluik is geweest. Noodzakelijk voor de komst van Christus naar deze wereld. En denkend over de twee naturen van Christus komen we als vanzelf uit bij het vierde ecumenische concilie. Gehouden in Chalcedon in het jaar 451. Dit is het concilie, zoals u weet, waarop de beslissingen zijn genomen aangaande de twee naturen van Christus. En het is geen goedkope stichtelijkheid als dit vierde ecumenische concilie in 451 als volgt spreekt. En de belijdenis als volgt begint. Volgende dus de heilige vaderen leren wij allen eenstemmig. En zij al dus eindigt. Gelijk voor Christus de profeten over hem en Jezus Christus zelf ons geleerd heeft. En de belijdenis der vaderen ons heeft geleerd. En de belijdenis der vaderen ons heeft overgeleverd. Wat is dan deze belijdenis? De belijdenis draagt de strijd om de waarheid in zich. En deze strijd was ten diepste een strijd om de zuivere verkondiging van het woord. De prediking van Gods woord met de boodschap van heil en zaligheid voor verloren zondaren. In onze verkondiging komt immers het werk van de apostelen en hun directe opvolgers, als het goed is, telkens weer opnieuw aan het licht. Dat is de eenheid van geloof en belijden. Hier klinkt de hartstocht van de voortgaande prediking door de eeuwen heen tot op de huidige dag, gestoeld immers op datzelfde, dat ene fundament. Welke belijden is dan? De acta van het concilie van Chalcedon worden grotendeels beheerst door een geschrift van Leo de Grote. De besprekingen die op dit concilie werden gehouden zijn aan de hand van de zogeheten leerbrief die paus Leo de Grote heeft geschreven. Deze brief werd geschreven in het jaar 449... aan bisschop Flavianus van Constantinopel. Hij werd geschreven midden in de christologische strijd van de 4e en de 5e eeuw, waaraan we de namen van de ketters Nestorius en Uituges verbinden. Het was de strijd tussen Oost en West. Wat betreft de christologie was er een diep verschil tussen het morgenland en het avondland. Het Oosten ziet Christus als de overwinnaar aan het eind der tijden. Het Westen ziet Christus als de overwinnaar nu al in de strijd die alle gelovigen voeren, die wandelen in geloof en nog niet in aanschouwen. Leo's leerbrief zegt ons duidelijk dat Christus één in twee naturen is. En daarmee heeft hij het diepe verschil tussen Oost en West aangeduid. Leo's gedachtegang is als volgt. Wij mensen hebben ons vrijwillig aan de duivel overgeleverd. De mens zal dan ook het juk van de duivel moeten breken. Dan alleen wordt de ware verhouding tussen God en mens weer hersteld. Daarom wordt de Verlosser, Christus, als mens geboren om de ware, gehoorzame mens te zijn, als middelaar tussen God en mens. Christus neemt als mens de gehoorzaamheid van mensen op zich om de ongehoorzaamheid te verzoenen. Leo herinnert aan Paulus, die zo duidelijk spreekt over de eerste en tweede Adam. De oude in zonde gevallen mens en de nieuwe mens die in Christus is. Daar spreekt Leo telkens over. Hij zegt, de mensheid van Christus is aan de onze naar de natuur gelijk, maar is niet naar de schuld aan ons gelijk. En Leo herhaalt dat keer op keer maar weer. De mensheid van Christus is aan de onze, naar de natuur gelijk, maar niet naar de schuld aan ons gelijk. Christus' mensheid is een volledige mensheid. En het is Gods heilgeheim dat de goddelijke en menselijke natuur van Christus één zijn. De ene persoon van de tweede Adam. Hij volbracht het werk van de mens omdat hij mens was en hij kon dat doen omdat hij God is. Leo zegt, met behoud van het eigen karakter van beide natuur en substanties, die in één persoon samenkomen, is de ootmoed aangenomen door de majesteit, de zwakheid door de kracht, de sterfelijkheid door de eeuwigheid. En om de schuld van ons bestaan te voldoen, is de onschendbare natuur verenigd met de natuur die lijden kon. Opdat de ene en dezelfde middelaar van God en mensen, de mens Jezus Christus, op grond van de ene zijde kon sterven en op grond van de andere niet kon sterven. Verkerend in de volledige en volkomen natuur van de ware mens is God geboren, geheel in het zijne en geheel in het onze. Het leven met de Here is het leven uit Christus die God en mens tegelijk was. Dat is een geheimenis, een heilgeheim. En de kerk in het Westen heeft altijd stilgehouden bij dit geheimenis en is geëindigd in de verwondering. De Oosterse kerk laat hier de vragen beginnen, zoals hoe moet ik mij dit alles indenken, hoe verklaar ik dit? Maar deze vragen waren voor Leo niet van belang. Ja, die vragen konden wat hem betreft niet eens gesteld worden, omdat die vragen naar het diepste geheim van Gods werk en van Gods hart. Dat is het geheim van Gods onmetelijke liefde, een goddelijke liefde die uit de hemel komt dalen en in de diepste diepten van de eenzaamheid en van de Godverlatenheid doorging. En die toch goddelijke en hemelse liefde bleef. Het verschil tussen Oost en West weerspiegelt nog altijd een verschil tussen Gods kinderen, die nochtans allemaal verenigd zijn in Gods waarheid en zijn genade. Sommigen zien onderweg al het licht glanzen en gloren in de glorie van de overwinning van Christus aan het kruis. En in de duisternis van deze wereld vergeten zij bijna dat het nog nacht is. Zozeer omstraalt hen het licht van Gods genadig welbehagen. Anderen zijn onderweg en zien de strijd, het ploegen en zwoegen. In het licht van de hemelse heerlijkheid weten zij dat het lijden van deze tegenwoordige tijd daar toch niet tegen opweegt. Zij vinden moed hierin, dat ze weten, de Heere is voorgegaan langs dezelfde weg. Ze drukken zijn voetsporen. En zoals hij geleden heeft in de nacht, zo is hij nu in het licht. Om het moment af te wachten dat God de Vader zal zeggen, nu is het genoeg. En dan is de laatste dag aangebroken. Het oude is voorbij. En het is alles nieuw. Uit die verwachting leeft de kerk. Uit de dood en het leven van Christus. En dan is de overwinning nooit aan deze zijde van het graf. Maar dan is de overwinning behaald door hem. We hebben drie thema's overdacht. De doop, de heiliging en de twee naturen van Christus. En we worden daarmee teruggeworpen op het woord van God. Keer op keer maar weer in het onderzoeken van de waarheid. En dan komen we onszelf tegen in onze verlorenheid. Maar als God het ons vergunt, ook in onze genade staat. Omdat we Christus ontmoeten door zijn woord en door de bediening van zijn geest. En dan weten we ons verbonden met de kerk der eeuwen. Door de geschiedenis heen en ook nu over het wereld rond. Dan weten we ons verbonden met al degenen die de naam van Christus hebben liefgekregen. Want in Christus zijn alle ware gelovigen verenigd. In hem die de overwinning behaalde over dood en graf heen. En wie door het geloof hem mag kennen en hem mag vrezen, die heeft in dit leven voortdurend tot op de laatste snik weet van de strijd. De strijd tegen jezelf. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen het kwaad en de boze. Een voortdurende strijd. Maar in die strijd overwint hij. Dat mag je weten. Door het geloof. Meer dan overwinnaars. In hem die ons eerst heeft lief gehad. En daar spreekt de apostel Paulus ook van. Als hij de drie thema's samen noemt in twee versen uit de brief aan de Romeinen. Romeinen 6, vers 3 en 4. De doop, het leven met de Heere en de twee naturen van Christus in zijn dood en opstanding. Dat bedoelt Paulus en in deze woorden zijn uiteindelijk alle ware gelovigen verenigd. Als hij zegt, of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Ik dank u voor uw aandacht.